In Jeremia 31 waren wij. Hoor des Heren woord, was vers 10. Hoor des Heren woord, gij volkeren, gij heidenen. Inderdaad, gooi, maar ik heb u gezegd, die term gooi wordt wel degelijk gebruikt voor het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob, reeds in Genesis. Dus dat mag, hoeft geen probleem te zijn. En verkondigt in de koloniën die verre zijn, en zegt hij die Israël verstrooid heeft, het zal toch duidelijk zijn dat daarmee dan toch in de eerste plaats, zo niet uitsluitend, Israëlieten worden toegesproken. Hij die Israël verstrooid heeft, natuurlijk kan het een mededeling zijn voor de... Och, ik was in Zuid-Afrika, ja. Kan een mededeling zijn voor de Bushmen, voor de bosjesmannen, dat de Friezen verzameld gaan worden, bij wijze van spreken. Dat gaat ze dan totaal niks aan. Daar hebben ze niks mee te maken. Dat trouwens ook aan de Friezen gericht kunnen zijn met betrekking tot de bosjesmannen. Mocht u denken dat ik iets discriminerend zei, dan draai ik het gewoon om. Het gaat ze verder niks aan. En dus moet de conclusie luiden dat naar alle waarschijnlijkheid, u begrijpt, ik heb een slag om de arm, want je weet nooit wie het nog eens hoort, hè. Maar normaal gesproken, het betekent dat die heidenen die in de eilanden zijn en die verre zijn, wel degelijk deel uitmaken van dat Israël. Van een verstrooid Israël namelijk. Nou, dat stond er trouwens al bij, dat ze verstrooid waren. Want ze waren verre. En in de eilanden, of wat het maar was, in de koloniën. Maar de boodschap aan de lui, en het is dus toch aan Israël, de boodschap aan hen is, hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen. En achter de naam Israël kun je natuurlijk ook de naam van Efraïm lezen. Naar aanleiding van vers 9. Het gaat over Israël. Hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren, en dus bewaken, als een herder zijn kudde. En van enige andere kudde eventueel, of stal, is hier geen sprake. Maar ik meen dat we het daar ook al over gehad hadden. Ik weet niet meer naar aanleiding waarvan. Maar wat zal eerder aan de orde gekomen zijn, in de wederkomst van Christus, dat wil zeggen onder het nieuwe verbond, want dat is de meest nauwkeurige formulering. Onder het nieuwe verbond zouden die beide huizen van Israël weer verzameld worden. Zodat één herder het één herder zou zijn en niet meer twee kudden en niet meer twee koninkrijken en niet meer twee volken, maar één herder en één koning. Met dank aan Ezechiël 37 en in mindere mate aan Ezechiël 34. En natuurlijk aan, met dank aan Johannes 10. Vanwege de goede herder enzovoorts. En hier heet het een herder, als een herder zijn kudde. En dan is het maar één herder en het is maar één kudde. Dat is waar het over gaat. En die correctie die ik net even inbracht, toen ik eerst zei wederkomst van Christus en daarna onder het nieuwe verbond, dat is een nauwkeurige formulering. Dat laatste is niet nauwkeuriger, maar het is bijbelgetrouwer. Maar het is in werkelijkheid veel ruimer. De Oude Testament, ik zeg het maar, het is een open deur in trappen, maar ik zeg het toch nog even. Het Oude Testament kent nauwelijks, of eigenlijk helemaal niet, althans in klare taal kent het Oude Testament niet de twee komsten van de Christus zoals wij dat kennen. Het Oude Testament spreekt expliciet over de komst van de Messias. En dat is het dan. En dat wij het onderverdelen in twee komsten, dat is ook arbitrair trouwens, maar we weten toch wat we ermee bedoelen. Ja, dat kan er wel zijn, maar eigenlijk dat onderscheid kun je in het Oude Testament niet vinden. Dan moet ik weer corrigeren en zeggen, nou ja, als je het kent en je zoekt het in het Oude Testament, dan vind je het wis en waarachtig wel. Maar als je het niet kent, vind je het dus niet. En de Joden vinden het dus niet. En ik ken zelfs nog lui die zich christen noemen. Die zeggen het hele Oude Testament vind je niks over twee komsten van Christus. Hij moet dus nog komen. In de toekomst. Zelfs daar is nog wat voor te zeggen. Ik roep ook wel eens, nou ja, als je dan per se het woord komst wil gebruiken, de komst van Christus, dan moet ik strikt zeggen, nou ja, hij is ook nog niet gekomen. Ik zeg altijd, hij is gegaan. Want toen hij er één keer was, om zo te zeggen, toen was hij meteen al teruggetrokken en heeft hij zich alleen bekendgemaakt aan zijn discipelen en dat was het dan. En we noemen dat zijn verschijning, of zijn verschijningen, maar het was bij uitzondering, was exceptioneel. Daarom heet het ook zijn verschijningen. Het was niet gewoon. Kortom, hij is gegaan. Hij is teruggekeerd naar waar hij tevoren was. En zo werd het aangekondigd in het Johannesevangelie en zo is het ook gebeurd. En in zijn hoedanigheid van de Christus moet hij dus alsnog komen. En in zijn eerste komst kun je spreken over de komst van de Zoon des Mensen. Maar ja, al die lui die in zijn geslachtsregister staan en uit zijn voorgeslacht dragen diezelfde titel hoor. Sinds Adam. Zoon des Mensen, Zoon van Adam. Maar als het dan gaat om die ene, nou ja, oké, die is gekomen en hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar als Messias, als de gezalfde en dus als de opgestane uit de dood, is hij niet verschenen, maar is hij niet gekomen, maar gegaan. Hij is verschenen aan zijn discipelen, maar daarna toch heus verdwenen. En hij verbergt zich. Zodat je altijd moet oppassen met dit soort uitdrukkingen. Wij gebruiken heel gemakkelijk uitdrukkingen die niet in de Bijbel voorkomen. En daarna krijgen we de verwarring daarover. Hè? Maar dus moet ik zeggen, wat aangekondigd was, is de komstenverschijning, het optreden, de openbaring van de Messias. Van de Christus, de gezalfde, hoe je maar genoemd moet worden. En onder zijn bestuur en onder zijn leiding en door zijn werk zou Israël verzameld worden. En dat is niet gebeurd in wat wij de eerste komst noemen, maar wij waren al in Jesaja 49, daar staat dat. Israël liet zich niet verzamelen. Niettemin, onder het nieuwe verbond en door Christus zullen de stammen Israëls verzameld worden. En dat is dan ook wat aangekondigd wordt in het algemeen. En in de praktijk blijkt dat het nogal een gecompliceerde zaak is, omdat het Joodse volk sowieso geen belangstelling heeft als volk. En het komt dus inderdaad terecht bij Efraïm enzovoorts. Eerst en van daaruit komt het in de toekomst alsnog bij Juda. En dan in die dagen zal inderdaad Israël verzameld worden naar het land. Dat heet ook de oogst. Een andere term, uit het Oude, maar ook uit het Nieuwe Testament. Maar dan is de kwestie van de eerstelingen is dan al geregeld. Na de eerstelingen garf en de eerstelingen broden krijg je dan de oogst. En dat is vanaf het einde van de 70e week van Daniël. En dat is in de toekomst. Maar zo nauwkeurig zijn sommige schriftgedeelten helemaal niet. Ze spreken gewoon over wat door de Messias tot stand gebracht zou worden. En hier staat gewoon dat dat woord des Heren gericht wordt tot degene die, laten we maar weer zeggen, in de ballingschap zijn of in de diaspora, in de verstrooiing, die verder zijn of wat het maar was. En de Heer zal hen vergaderen. Inderdaad. En let op dat tot nog toe van Juda helemaal geen sprake is. Hè? Nou, dan staat er, want de Heere heeft Jacob vrijgekocht. Het is wel aardig dat die namen van Israël en Jacob hier afgewisseld worden. Want dat is belangrijk ook nog, want omdat de naam Israël wis en waarachtig, en ondanks alle discussie erover, kan worden toegepast en ook wordt toegepast in de Bijbel op de gemeente van vandaag. Tenslotte, wij hebben deel aan het burgerschap Israëls. In elk geval. Of je dat geestelijk Israël moet noemen, dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar wel weet ik zeker dat het vleeselijke Israël, dat is het natuurlijke, het niet wedergeboren ongelovige Israël, in ieder geval in oud-testamentische tijd. Dat heet het Israël dat naar het vlees is. En daarna heb je ook nog het Israël Gods. En dat is weer de gemeente, volgens Galaten hoofdstuk 6. Als ik me goed herinner. Maar hier gaat het niet alleen maar om de naam Israël. De naam Israël is, als je smal neemt weer, de naam van dat koninklijke en priesterlijke volk. Maar dat kan het alleen zijn als het bekeerd is, als het tot geloof gekomen is. Maar hier wordt dus ook uitdrukkelijk de naam Jacob bij vermeld. En dat betekent dus dat het echt wel gaat over het natuurlijke volk. Het geslacht van Abraham, Isaac, Jacob en al wat daaruit voortgekomen is. Ik weet wel dat dat ook niet een nauwkeurige afbakening is. Want met gemak heb je hier of daar ergens een Israëlitische voorouder in je nageslacht. En daarna nog een paar honderd bosjesmannen. Friezen, sorry. En dan, wat dan geldt en wat niet, daar heb ik allemaal geen verstand van. Daar bemoei ik ook niet mee. Maar het gaat maar om het beginsel, hè. Voor zover iets herkenbaar is nog van de stammen van Israël, gaan ze onder de naam Israël, maar ze gaan ook onder de naam Jacob. Dat is het natuurlijke volk. De gemeente wordt nooit als Jacob aangeduid. In ieder geval niet. Als Israël wel. Heb je die nog? De Heer heeft Jacob vrijgekocht en heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Nou ja, het staat in de verleden tijd, maar u begrijpt dat het vanuit de dagen van Jeremia nog toekomst is. De Heer zal Jacob vrijkopen en hij zal hem verlossen uit de hand desgene die sterker is dan hij. Maar u moet ook begrijpen welke gelegenheid, welke gebeurtenis hier dan feitelijk beschreven wordt. Het kan alleen maar gaan over de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus. Die immers daarmee, onder andere dan, dit volk kocht. Op dezelfde wijze als dat wij geacht worden gekocht te zijn. Vrijgekocht, niet door zilver en goud, weet u nog. Dan wel, gij zijt duur gekocht. Ik citeer maar even uit Petrus en uit Paulus' brieven aan de Korintiërs. Wij zijn gekocht en betaald. Trouwens, dat hele begrip verlossing heeft sowieso de betekenis van loskoping. Dat zeg ik ook altijd, hè. Het begrip verlossing is niet maar vrijmaken, het is vrijkopen. Er wordt een prijs voor betaald. Waar het over gaat is het principe van de slavernij. Door wat voor omstandigheden dan ook. En de slaaf wordt vrijgekocht. En de prijs die betaald is, nou ja, dat is het werk van de Heer Jezus Christus. De losser. Die dus die losprijs betaald heeft. Volstrekt wettische, wettige kan ik ook zeggen. Maar volstrekt wettige, oud-testamentische beginselen. Geregeld onder de Mozaïsche wet. En inderdaad van toepassing gebracht. En daarom heet Christus de Verlosser. Omdat hij vrijgekocht heeft. Met zijn eigen leven. Of zoals het ook heet, met zijn eigen bloed. En verder kennen we natuurlijk nog die gelijkenis uit Matteüs 13 in elk geval. Tenminste, ik aarzel dat. Maar ja, of we hem kennen, weet ik niet. Maar dat is die gelijkenis van die koopman die kocht de akker. Maar het ging hem niet primair om de akker, maar hij kocht de akker. Maar het ging hem om de schat die erin verborgen was. Hebben jullie nog? En die schat in de akker, ja, dat kan moeilijk anders. Dat hele begrip schat is een van de oud-testamentische termen reeds ter aanduiding van Israël. Namelijk Het woord betekent zoveel als een kostbaar bezit. En het is in de Statenvertaling, onder andere in Exodus 19, vertaald met eigendom, meen ik. Gij zult mij ten eigendom zijn uit alle volkeren. Maar dat woord schat betekent inderdaad een specifiek bezit. Eigenlijk, maar nou ga ik iets breder. Het wordt in het algemeen gebruikt voor het persoonlijk bezit van de koning. Zijn particuliere eigendom. Zijn eigen bezit. En zo wordt Israël beschreven als schat. En dat Israël als persoonlijk bezit van de koning is verstrooid geworden in de wereld, is ondergegaan in de volkeren. Wij spreken niet voor niks voor van verloren stammen. Ik bedoel, het is niet helemaal correct, is zo'n term. En bovendien hangt het er nog vanaf wat je eronder verstaan wil. Maar het is in de wereld verstrooid, precies zoals hier staat. Maar God was in Christus de wereld met zich verzoenende. En hij stierf voor alle mensen, hij betaalde de prijs. En specifiek ging het om, en in de eerste plaats, ging het om dit volk Israël. Die schat. En dat is waar de gelijkenis over spreekt, uiteraard. Of moet het hier nog nader toelichten? U weet wel, die gelijkenissen van de schat in de akker, de parel van Waag van grote waarde heet dat. Min of meer hetzelfde verhaal. En dan nog die van het visnet, drie achter elkaar. Matthäus 13, drie van de acht gelijkenissen daar. En het zijn die gelijkenissen waarvan staat dat ze spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En dus op een of andere wijze primair van toepassing zijn op onze tegenwoordige tijd. En die van die schat in de akker spreekt dus over dat de Heer Israël gekocht heeft. Nou, hij heeft de hele wereld gekocht, maar het gaat hem om die schat. Alleen in de gelijkenis zelf blijft het daarbij. De schat blijft in de akker. Er staat nergens dat hij hem eruit haalde of zoiets. Hij bleef daar. En dat is de aardigheid van die gelijkenis. Ze spreekt over de positie van Israël in onze dagen, zonder dat dat aan de oppervlakte komt. Om het dus dubbelzinnig te zeggen. Het werk komt niet aan de oppervlakte, blijft verborgen. Maar toch, daar gaat het om. Om die schat die erin zit. En het heeft dus specifiek betrekking op Israël. En nog specifieker, dus op die 10 stammen. In het licht namelijk van die oud-testamentische uitspraken. Maar daar gaat het over. Hij heeft Israël verlost. Uit de hand desgene die sterker was dan hij. Ik weet, het dringt gewoonlijk niet tot ons door. Wij zijn namelijk bekend met de gedachte dat de wereld is in de macht van de boze. En misschien ook wel met de gedachte dat heel wat gelovigen in de praktijk ook onder de macht van de boze zijn. Het is altijd zo gebleven. Ook al zijn ze tot geloof gekomen. Dat is weliswaar hun eigen keuze dan, maar niettemin hebben wij er mee van doen in de praktijk. U weet, de Bijbel zegt dat er in de praktijk maar één manier is om aan de macht van diegene die sterker is dan wie ook, om aan die macht te ontkomen. Dat is niet hem te bestrijden, want dat gaat niet werken, hij is sterker namelijk. Het enige wat overblijft, en het staat er zwart op wit, is onderwerpt u dan goden. Er staat iets als wedersta de duivel en dan onderwerpt u dan goden en hij zal van u vrieden. Dat is de enige manier om van die sterkere af te komen in de praktijk. Want in de theorie, hij is overwonnen. En in de praktijk heeft men slechts deel aan die overwinning als men zich aan Christus onderwerpt. In de praktijk onderwerpt dus, hè? Ik bedoel ook voor het praktische leven. Uiteraard, ik ben even aan het zoeken wat ook alweer stond. Ja, Jacobus 4 is dat. Daar staat halverwege vers 6. God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderwerpt u dan, goden, wees nederig, onderwerpt u aan God. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Maar het punt is dat men door zich te onderwerpen aan God zich bevrijdt van de macht van de duivel. Dan zal hij van u vlieden. En er zit dus niks anders op. Onderwerpt u dan goden. Daarmee wederstaat men de duivel. En dat is de enige effectieve manier om de duivel te weerstaan. Door zich gewoon aan hem te onttrekken en zich aan de Heer te onderwerpen. Daar gaat het hele schriftgedeelte over in. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Enzovoorts. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Ik lees zomaar even hier en daar zo'n zinnetje uit dat schriftgedeelte hier in Jacobus 4. Want dat is waar het om gaat, hè. Dat men is kind van God, jawel. Men is zelfs geroepen tot zo'n stelling. Jawel, maar dat is nog geen reden om hoogmoedig te zijn. Integendeel, men zou juist om die reden zich ook in de praktijk van het leven aan God en daarmee aan Christus onderwerpen. En daarmee stellen wij ons bloot, als dat de goede uitdrukking is tenminste, aan het werk dat de Heer aan ons en in ons en zelfs door ons zou doen. Namelijk ons leiden in heel de waarheid, dat wil zeggen ons brengen, ons plaatsen in het licht. Hij zou ons overzetten uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En daar zouden wij dan vervolgens in wandelen. En u weet, de Satan is het hoofd van de macht der duisternis en dat soort dingen meer. Er is maar één manier om eraan te ontkomen, over te geven aan de Heer Jezus Christus, die het licht der wereld is en die met zijn licht in onze harten zou schijnen, enzovoorts. Dan is men in de praktijk deze duivel, deze sterkere, verlost. Maar fundamenteel heeft die verlossing allang plaatsgevonden. Dat was namelijk in de opstanding van Christus, dat wil zeggen door zijn dood heen, met de uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 2, namelijk, daar staat op dat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. En in zijn opstanding heeft hij dus de overheden en machten in het openbaar uitgetogen en over dezelfde getriomfeerd. We waren toch in Jacobus, dus een paar bladzijden terug. Daar zijn we in Hebreeën 2. En daar staat dat, wat ik citeerde. Vers 14. Ik moet meteen zeggen dat het daar meer specifiek over de gemeente gaat van vandaag. Maar het is een algemene waarheid. Vers 14 van Hebreeën 2. Overmits dan de kinderen, de zonen, wij vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood heen, want dat is echt wat het moet wezen, en wat er eigenlijk ook staat, opdat hij door de dood heen teniet doen zal degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zal al degene die met vrezen des doods door al hun leven aan de slavernij van de dood, namelijk der verterfenis, onderworpen waren. Maar die duivel is allang overwonnen. En zo verder. Degene die sterker was. En dat geeft inderdaad de gelegenheid voor ieder mens, sowieso, om te komen, om gehoor te geven aan de oproep van de Heer zelf, om tot hem te komen. En dan zou hij met zijn licht schijnen in ons hart. Hij heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht en heeft ons overgezet uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En hoe het allemaal maar heten mag. En dat die duivel er nog steeds is en tekeer gaat in de wereld, dat lijkt me duidelijk. Maar het is voor ons geen enkele reden om ons daar veel van aan te trekken. Wij zouden ons richten op de Heer en die zou zijn werk aan ons doen. Ondanks activiteiten van de Satan die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Want zo staat het er toch nog. Ja. En hier, terug in Jeremia 31, God heeft Jacob verlost uit de hand van degene die sterker was dan hij. Of anders, hij zal Jacob verlossen uit de hand desgene die sterker was dan hij. En daarmee kom ik onvermijdelijk weer bij een historisch gegeven. Die Jacob, dat wil zeggen dat volk Israël, en het heeft dus betrekking op Efraïm en dus specifiek op de 10 stammen, die zijn verlost geworden in de loop van de geschiedenis van die macht die over hen heerste. Die van heidendom en afgoderij en wat het maar was. Natuurlijk, die dingen zijn niet zwart-wit in de praktijk, maar in de, maar juridisch wel. En het is ook daadwerkelijk gebeurd. Het wordt ons als christenen tot vandaag nagedragen dat het christendom een einde gemaakt heeft aan al die prachtige oorspronkelijk Keltische en Anglo-Saxische culturen. Nota bene. Alsof dat niet gewoon slavernij was waaruit zij bevrijd zijn geworden. Verder blijft alles op aarde altijd een moeilijke zaak en een leven van strijd. Dat is inherent aan het leven wat wij hebben. Dat is nou eenmaal zo, maar het is in heel de natuur zo. Het is altijd strijd, dat is nou eenmaal die oude mens. Maar daar had ik het niet over. Ik had het over dat men bevrijd was van die macht der duisternis. Zodanig zelfs dat ik op school leerde. Wat ik nou precies moest leren, dat weet ik niet precies. Maar laat ik zeggen, wat ons verteld werd, hè, van die arme zwartjes in Zwarten. We zeiden zwartjes, dat was liefkozend bedoeld. Term of endearment heet dat. En we hadden ook een nikkertje, daar kon je centjes in gooien. Dat heet het nikkertje. Sorry. Er was niks haatdragends aan. En voor zover het toch discrimineerde in de zin van dat het onderscheid maakte, ja, in positieve zin, daarom moesten we eraan geven. En dat doen we vandaag nog, alleen je mag nou niet meer zeggen nikkertje, dat mag niet meer. Maar je mag wel geven, toch. Toch. Ja, zo is het, toch? Ik vind het, je moet er niet te lang over nadenken, vind ik. Maar, het is allemaal zo vreemd. Hebben die mensen nou onze hulp nodig of niet? Nou, dat is discriminerend. En discrimineren, kijk maar in je oude woordenboek, dat betekent gewoon verschil maken. Onderscheid maken, ja. Er is niks mee mis, hoor. Maar goed, maar wij leren wel degelijk van, ja, want die moest het evangelie gepredikt worden enzovoort. Want die waren onder de macht van afgoderij enzovoorts. En ze moesten, ja, ik weet niet. Ik meen begrepen te hebben dat die afgoden dan niet bestonden, behalve in hun gedachten of zo. Heb ik altijd wat vreemd gevonden, maar misschien heb ik het verkeerd begrepen. Want ze bestaan natuurlijk wis en waarachtig wel. Maar de enige manier om van die macht af te komen is inderdaad ze te negeren. En te leren dat ze niet bestaan, dat wil dan nog een flink stuk helpen. Maar goed. Maar het is, dan heb je nog geen alternatief. Het alternatief is natuurlijk veel belangrijker. Het alternatief is dat men komt tot geloof in en dus tot onderwerping aan de Heer Jezus Christus. En hoe het dan zit met die afgoden, in de praktijk hebben we daar dan niet mee van doen. Zo werkt het dan, hè? Nou goed. Maar het is gebeurd. Hij heeft hem verlost uit de hand desgene die sterker was dan hij. Kan dat zo'n cultuur, zo'n levenswijze ten onder gaat? Ja, wis. En er is niet een grootscheepse revolutie voor nodig in de zin van oorlogen en dat soort dingen. Los daarvan, die oorlogen zijn er altijd, zei de Bijbel ook. Maar los daarvan heeft die verandering wel degelijk plaatsgevonden. En daar gaat het maar om. En dat staat hier. Uiteindelijk vindt het zijn voltooiing natuurlijk pas in wat wij de wederkomst noemen. Want zoals gezegd, dit gaat over het nieuwe verbond. Dat is de oogst, maar die begint met eerstelingen. En tot op heden zijn wij niet verder dan dat. Dat wil zeggen, wij maken deel uit van die gemeente van eerstelingen. Maar uiteindelijk, dies zullen zij komen, dat wil zeggen daarom, of hierom eigenlijk, die zullen zij komen op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heren, groeten tot de koren, tot de mossen, tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof. En ze zullen voortaan niet meer treurig zijn, enzovoort. En waar ik de aandacht dan maar op vestig, is dat hier niet letterlijk sprake is van het beloofde land, van Kanaan of hoe het maar heten mag. Zelfs niet van bergen van Samaria. Ook trouwens niet van Jeruzalem. De stad Sion. En daar kan Jeruzalem mee aangeduid worden. Maar volgens Hebreeën 12 zijn er twee Sions. Maar die is wat lastiger uit te leggen. Hoewel ik dat altijd met genoegen doe, want het is een van mijn favoriete schriftgedeelten. Hebreeën hoofdstuk 12. Dat is dat gedeelte van: gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Is het dan ook een tastelijk Sion? Ja, dat ook, maar daar zijn wij niet toe gekomen. Wij zijn wel gekomen tot Sion. Maar niet tot het tastelijke Sion, maar tot iets beters. Namelijk een ontastelijk Sion, en het wordt geïdentificeerd met de hemel. In dat schriftgedeelte. En hier vind je een formulering, hier in Jeremia 31 vers 12, vind je een formulering die de zaak openhoudt. Dat wil zeggen, uit het vers zelf valt niet op te maken of het gaat om een letterlijke terugverzameling naar Kanaan, zullen we maar zeggen, en Jeruzalem en wat het maar was allemaal in de toekomst, of dat het gaat om een geestelijke verzameling rondom een troon, niet op aarde, maar in de hemel. Zeg maar in een ontastelijk Sion. Dat verschil wordt niet gemaakt. En dat is een van de belangrijke dingen die je moet leren over een profetisch woord. Het is steeds wel weer dezelfde waarheid, maar je kan hem op verschillende manieren formuleren. Dan komt hij weer. Het gaat dat onderscheid tussen eerste komst en wederkomst van Christus wordt expliciet in het Oude Testament eigenlijk niet gemaakt. En dat ik zeg eigenlijk is omdat het wel gemaakt wordt, maar dat kan je niet weten als je niet het Nieuwe Testament had, die dat dan toelicht. Hebben jullie die nog? En dus krijg je dit soort beetje wazige taal. Zo van, ja, waar gaat het nou over? Gaat het over onze dagen en daarmee over de gemeente enzovoort? Of gaat het over de dagen van de wederkomst van Christus en de terugverzameling van Israël? En u weet hoe dat in het algemeen in ieder geval in het Calvinisme is. Dat zeg ik niet om lelijk te doen, maar ik beschouw dat als de belangrijkste denominatie binnen het protestantisme. Dus ik bewijs Calvin hiermee eer, laat ik het dan zo zeggen. De algemene gedachte binnen het Calvinisme is nou eenmaal dat er helemaal niet zoiets is als een wederkomst van Christus om op aarde een koninkrijk op te richten en om Israël te verzamelen. Want alle schriftplaatsen die die dingen zeggen, die passen zij toe op onze dagen. En zeggen dat is vandaag. En ze nemen dus alles overdrachtelijk. Ook als er Jacob staat. Zeggen ze, dat is Israël en dat is de kerk. En zij kennen dus dat onderscheid niet. Is hen dat aan te rekenen? Nou ja, als je beperkt tot het Oude Testament, dan kun je niet beter weten. En daarna als argumentatie en verklaring en toelichting en verontschuldiging zelfs van buitenaf. Nou ja, als je kiest voor de wet, een Mosaïsche verbond, en dat meent te moeten hanteren, hoe zou je van daaruit nog in het Nieuwe Testament terecht kunnen komen? Want heel het Nieuwe Testament, ik bedoel al die Nieuwtestamentische geschriften, leren niet anders van dat de wet geen enkel nut dient. En dat we ervan verlost zijn. En dat het onchristelijk is om zich alsnog onder de wet te stellen, want Christus heeft ons daarvan vrijgemaakt. Maar als je dat buiten beschouwing laat, hou je het Oude Testament over. En in het Oude Testament bestaat dat verschil niet tussen eerste en tweede komst van Christus. En voor zover men dan toch een wederkomst kent, heeft men die gelijkgesteld aan de jongste dag. Maar een openbaring van een koninkrijk van Christus kent men niet. En als u zegt, als wij zeggen, maar het staat zo vaak in de Bijbel, zeggen zij, ja, maar dat gaat over onze tegenwoordige tijd. Het gaat over de roeping van de gemeente. En in sommige schriftplaatsen is dat ook volkomen correct. Maar het punt is dat die schriftplaatsen niet altijd, maar gewoonlijk dubbelzinnig zijn. Ik bedoel, er zijn ook schriftplaatsen die inderdaad letterlijk spreken over een terugverzameling vanuit de volkeren, uit dit land en uit dat land. En ze zullen komen en zelfs langs die weg. En dan zullen ze naar Jeruzalem gaan enzovoorts. Dat is gewoon letterlijk. En dat gaat dan niet meteen, gaat niet over gemeentelijke waarheid. Zie? Maar er zijn heel wat van die schriftplaatsen die laten dat in het midden. En die zeggen niet over welke omstandigheid het precies gaat. En dan blijven ze dus allebei open. En het punt is dan dat als je zo'n schriftplaats volgt in verband met onze bedeling, dan kom je toch ineens terecht bij iets wat toch niet meer op onze bedeling slaat, maar wat thuis hoort in de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Zo gaat dat dikwijls. Zoiets heb je bijvoorbeeld in Jesaja 11. U kent Jesaja 11, het is zo weer kerst, dus dan moet je dat weer weten. Niet van mij, maar dat. Maar Jesaja 11, er zal een reisje voortkomen, dat is die toch? Jesaja 11, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy, in een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen, enzovoort. En dat is dan de komst van Christus, enzovoort. En als je dan enige verzen gevorderd bent, dan ben je ineens met dat de Heer zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. En er zal vergaderd worden uit Assur en uit Egypte en uit Kush en uit waaruit dan ook allemaal. Maar er zit wel een heleboel tussen nog, hoor. Maar wat daartussen staat is vage taal als je het Nieuwe Testament niet kent. En als je dat wel kent, dan weet je wat er tussen zit en herken je het ook in de schriftplaatsen, in de teksten dus die daartussen staan, zal ik maar zeggen. Het staat er dan wel, maar je herkent het alleen als je het eerst weet. En daarom, maar geloof dat ik vorige keer zo geëindigd ben, daarom moet je schrift met schrift vergelijken. Schriftplaatsen naast elkaar leggen en zo verder. En dat geldt eigenlijk hier ook. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen. Kijk, als dat het ontastelijk Sion is. Wel nu, wij komen op die hoogte. En we zijn toegevoegd, zijn gekomen tot het ontastelijke Sion. En wij vloeien toe tot des Heren goed. Want inderdaad, wij komen tot dat ontastelijke Sion. En ontvangen van hem, die onze herder, onze overste herder is, ontvangen wij inderdaad genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Hebreeën 4 nog steeds. En alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1 enzovoorts. En dan lees je weer dit vers en dan klopt dat precies. Alleen moet je die termen die hier staan dan niet al te letterlijk nemen. En dit is literatuur, je hoeft het ook niet al te letterlijk te nemen. Het beschrijft gewoon alle denkbare zegeningen die een mens maar kan ontvangen. En die worden beschreven. En het komt van de Heer. Het gaat over toevloeien tot des Heren goed. Dat wil zeggen tot wat de Heer zelf aan bezittingen heeft. En daar leeft men dan uit. Maar daar leven wij toch uit? Al was het maar omdat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Of gewoon omdat we leden zijn van zijn lichaam. Of dat we één plant geworden zijn met hem in zijn opstanding en hemelvaart. En hoe het allemaal maar eten mag. En schapen zijn van zijn kudde. Dat weet ook iedereen. En het heet hier dan toevloeien tot des Heren goed en daarmee tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. Dat wordt van oudsher worden dit als zegeningen beschouwd voor de mens. Als rijkdom zelfs wordt het beschreven. En daar zijn het metaforen van. En aan de andere kant, ik denk dat die dingen ook sterk letterlijk waar zullen zijn in de toekomst, als het koninkrijk van Christus openbaar wordt. Al moet ik zeggen dat ook dan blijft dat dit in hoge mate overdrachtelijk taalgebruik is. Ik weet niet of die mensen die daar in het koninkrijk leven nou zo blij zullen zijn met koren en most en olie en jonge schapen en runderen. En dat hun ziel is als een gewaterde hof enzovoorts. U wordt geacht te begrijpen dat het ook dan nog in hoge mate overdrachtelijk bedoeld is. Nee, dat het ook letterlijk waar zal zijn, omdat je in het leven op aarde dit soort dingen heel goed kunt gebruiken en eigenlijk ervan afhankelijk bent. Ja, dat is ook zo, ja. Maar juist omdat het dat is, is het zulke geweldige beeldspraak. Hij geeft ons alles wat we maar nodig kunnen hebben. En hij verleent ons rijkelijk, heet het zelfs. Nou ja, en hier vind je dat dus zo beschreven. Met andere woorden, dit beschrijft gewoon nieuwtestamentische tijd. En dat geldt voor ons als gelovigen nu. Het geldt voor Israël, het Israël. Een gelovig Israël straks in de toekomst, in de wederkomst van Christus ook. Ja. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rij. Daartoe de jonge lieden en ouden tezamen. Want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. Dit is gewoon, lees het nog maar even 5 keer. Wacht ik wel even. Nou ja, duurt te lang. Maar lees hem nog een paar keer. Wat beschreven wordt, is gewoon een volksfeest. Nou kennen wij die volksfeesten niet meer zo goed. Maar in het verleden zijn ze in Nederland wel gevierd, hoor. En zeker met betrekking tot nationale gebeurtenissen enzovoorts. Grote feesten met alles wat erbij hoort, zal ik maar zeggen. Dat is wat beschreven wordt. Het feest van het koninkrijk. Het feest van de zaligheid. Het feest van de Messias. Hoe je dat maar hebben wil. Jongelingen en ouden en wat het maar was. Ja. En dan staat er, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen. Die rouw kennen we trouwens ook. Want sowieso, als Israël geconfronteerd wordt met de Messias, blijkt hij degene te zijn die gedood was door Israël. En zodra zij hem herkennen, zullen zij over hem rouw bedrijven. Zulke woorden staan in ieder geval in Zacharia hoofdstuk 12. Ze zullen over hem rouw bedrijven als over een enig geborene, als over een eerstgeborene, wat er maar staat precies, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar inderdaad, rouw. En het begrip rouw wordt in de Bijbel ook dikwijls gekoppeld aan bekering. Maar het neemt niet weg dat de rouw daarna zal veranderen in vrolijkheid. Het feest. Want de ontmoeting met de opgewekte, ja, dat zou toch feest moeten zijn, uiteraard. Nou, dat is wat gebeuren zal. En dan staat er, en ik zal hen troosten. Die is altijd goed, want troost, en ik roep dat altijd. Troost is nou eenmaal een van die woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond. Met dank aan Jesaja 40, vers 1. Troost. Troost mijn volk. En daarmee begint het tweede deel van Jesaja, zegt men dan. Deutero Jesaja. Maar inderdaad, dat is tot op zekere hoogte terecht. Troost is namelijk de aanduiding van dat het een vervangen wordt door het ander. Dat wil zeggen dat het nieuwe verbond komt ter vervanging van het oude. In de praktijk. En daarom worden wij vertroost. Lees het maar na, want het staat in 2 Korinthe 1. En tel dan hoe vaak het woord troost daar staat, als u het naleest. Dat is verbijsterend. 2 keer tellen, minstens, want je vergeet er vast één. 2 Korinthe 1, troost. Belachelijk hoe het beschreven wordt, zo vaak. Maar daar gaat het nou juist over. Wij leven onder dat nieuwe verbond. Als eerstelingen van een nieuwe schepping. Enzovoort. Het is allemaal 2 Korinthe. En hier staat, ik zal hen troosten. En diezelfde troost wordt in Jesaja 40 gekoppeld aan de prediking van het evangelie. En dus de prediking van het nieuwe verbond. Ik zoek hem even op om te kijken of dat inderdaad zo is. Ja, dat is zo. Jesaja 40 begint met troost, troost, Ami. Mijn volk. Nou, dat alleen al die term Ami, roept al heel wat op. Omdat wij sinds Hosea geconfronteerd worden met een Israël dat weliswaar Ami was, maar dat Lo-Ami zou worden, niet mijn volk, maar niettemin zou het toch weer Ami zijn. En het zijn uitspraken exclusief over het tienstammenrijk van Israël, want daar gaat Hosea over. En het punt is dat het inderdaad in onze dagen Ami geworden is. Alsnog, het werd Lo-Ami uiteindelijk met de definitieve ondergang van Samaria, dus van het Noordelijke Rijk, om zo te zeggen. Maar het werd weer Ami in de dagen na de opstanding van Christus. En dat is wat Paulus beschrijft en wat ook Petrus beschrijft in 1 Petrus 2. Mijn volk. Dat diezelfde term ook gebruikt zou kunnen worden voor een Israël zoals in de toekomst tot bekering komt. Ja, dat is zo. Zulke schriftplaatsen kun je ook vinden. Maar specifiek de term als zodanig krijgt nadruk, krijgt aandacht in de Bijbel via Hosea hoofdstuk 1. En daar is het niet van toepassing op het Joodse volk. Alleen maar op de 10 en niet op de 2 stammen. Dus daar gaan je gedachten dus ook naartoe als je Jesaja 40 leest, vers 1. Niet uitsluitend, maar niettemin Ami. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. En daarna gaat het verder in, want ik ga het niet allemaal lezen. Daarna gaat het verder in vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, gij evangelist, als het Grieks had moeten zijn. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, hier is uw God. Zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. En wat je dus beschreven vindt, is gewoon het aanbreken van het nieuwe verbond. Zie? Het wordt opgehangen aan het woord troost. Vandaar dat dat woord twee keer staat. Dus minstens één keer overbodig dan toch. Maar staat het twee keer vanwege de nadruk aan het begin van het hoofdstuk. Troost, troost, mijn volk. En dat gaat over inderdaad nieuwtestamentische tijd. En als ik het dan vanavond iets moeilijker mag maken, daarna, dat stuk wat ik oversloeg, daar vinden wij uitspraken als een stem des roependen in de woestijn bereiden weg des Heren maakt recht in de wildernis een baan voor onze God, enzovoort. Dat zijn die schriftplaatsen waarvan wij zwart op wit in de Bijbel leren dat ze van toepassing waren op Johannes de Doper. Dan ben je dus toch tegen nieuwtestamentische tijd aan, om zo te zeggen. Nou ja, in de evangelie en in de nieuwtestamentische bijbelboeken. Maar neem niet weg dat als er niet zou staan, ik zeg het voorzichtig, maar toch sterk, als er niet zou staan dat deze woorden van toepassing zijn op Johannes de Doper, zouden wij waarschijnlijk niet eens op die gedachte gekomen zijn. Want het is de beschrijving van de Heer Jezus in zijn eerste komst. De wegbereider voor de Christus. En dat is wat hij deed. En niet dat je dat nou noodzakelijk hier allemaal in moet lezen, maar je moet die waarheid wel kennen. Wat de Heer deed in zijn werk en weg tot en met de kruisiging was de voorbereiding voor de weg van de Messias. Eerder kon de Messias niet komen. De Messias brengt een nieuw verbond, maar dan moet wel eerst het oude beëindigd worden. En dat is wat hij kwam doen in zijn eerste komst. Als wegbereider van de Messias, van de Christus dus. Impliceren dat hij strikt genomen en officieel dus inderdaad toen niet was de Christus. Hij zou het worden. Maar hij was nog bezig die weg te bereiden. En Johannes de Doper is daar een uitbeelding van. En het staat zelfs in het Nieuwe Testament dat hij daar een uitbeelding van is. Dat hij stond in de schoenen van de Heer Jezus, als het ware. En de Heer zei, wat zij met hem gedaan hebben, zullen ze doen met de Zoon des Mensen. Dat zijn een paar keer woorden van die strekking. Sterker nog, voor zover Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia, zou je ook kunnen begrijpen dat de uitspraak aan het eind van Maleachi, aan het eind van het Oude Testament, ene laatste of het laatste vers zelfs, zie ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die vreselijke dag des Heren komt, dat dat een uitspraak is over de komst van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Nee, niet uitsluitend, maar dat probeer ik u voor te houden, dat die profetieën dubbelzinnig zijn. Was Johannes de Doper Elia? Hij zei van nee. Zelf. En de Heer Jezus zei daarover, wel, hij is die Elia. En hij kwam in de geest en kracht van Elia. En als jullie zouden geloven, dan zou hij Elia geweest zijn. Staat er zwart op wit. Dat wil zeggen, die profetieën, die hebben meerdere lagen. En dat maakt het zo moeilijk om erover te praten, totdat je inmiddels weet dat die verschillende lagen er zijn. En je zou ze trouwens ook uit elkaar moeten houden. Maar in het algemeen, Jesaja 40 kondigt dus de komst aan van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst als wegbereider en met als resultaat dat inderdaad het evangelie zou verkondigd gaan worden en dat Israël de functie zou vervullen van verkondigster van goede boodschap, van evangelist. Dat is wat er staat in dit schriftgedeelte. En daarna zeggen we, ja, maar Juda heeft dat toch niet gedaan? En dan zeg ik, nee, maar er is nog een ander volk dat niet Juda heet, maar wel Israël. En daar ben je dus weer op datzelfde punt, hè? En dat is de openheid van die schriftgedeelte. Ja, dat kom je in al deze hoofdstukken uitgebreid tegen. En we waren al in deze categorie, hè? In Jesaja 42 waren we al, Jesaja 49 waren we al, enzovoorts. Dat gaat dan helemaal door tot in de hoofdstukken 50 aan toe. Maar daar ga ik het nou verder natuurlijk niet over hebben. Maar ik hoop dat u die beginselen begrijpt. En als we dus in Jeremia 31 vers 13 lezen, ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. Dan wil het dus inderdaad zeggen dat daarmee het nieuwe verbond in werking is getreden. En dat is niet pas bij de wederkomst van Christus. Het nieuwe verbond is in werking getreden bij zijn opstanding. En dan geldt altijd weer diezelfde vraag en hetzelfde antwoord uit Romeinen hoofdstuk 3. Zal het ongeloof van die sommigen, met betrekking tot Juda, het geloof van God te niet doen? Antwoord, dat zij verre. Met andere woorden, God volvoert gewoon zijn plan. En het ongeloof van Juda staat dat niet in de weg. En dus, Israël is zijn zendingsvolk geworden in onze tegenwoordige tijd. Het was alleen niet Juda. En dat betekent automatisch dat dus zending bedreven wordt naar Juda, aan Juda. En dat herken je in de positie van Paulus, uit de stam van Benjamin, maar die naam staat hier, nou, de naam staat er niet, geloof ik, nee. Maar die komt een paar versen verderop voor, hier in Jeremia 31. Paulus uit de stam van Benjamin, die inderdaad het evangelie predikt waar hij maar kwam, primair, dat wil zeggen in de eerste plaats aan de Joden. En zo hoort het ook, want dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Men zal verblijd worden. Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. Dat wil zeggen, ik zal ze zegenen. Want hoewel wij er anders over denken, vettigheid wordt beschouwd als rijkdom. Als voorspoed. Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. En mijn volk zal met goed verzadigd worden, spreekt de Heer. Dat is een parallelisme, dat vers. Dat wil zeggen, het zijn twee zinnen, maar ze staan parallel naast elkaar. Ze zijn ook synoniem. Dan spreekt men over een synoniem parallelisme. Dat wil zeggen, de betekenis van de beide zinnen is blijkbaar gelijk. Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken. Komt overeen met mijn volk zal met goed verzadigd worden. Want dronken maken en verzadigd worden komt met elkaar overeen. Met vettigheid, dat heet met goed, met mijn goed, met mijn zegeningen in de praktijk, komt ook overeen. En de ziel der priesteren komt dan overeen met mijn volk. En ik vertel dat allemaal omdat je dus de conclusie moet trekken dat onder priesteren verstaan wordt mijn volk. Een volk van priesters dus. Niet maar de priesters in het volk. Trouwens, wie zouden dat moeten zijn eigenlijk? Want we hebben het over het nieuwe verbond. En dus de Levitische, Aaronitische priesters, die spelen daarin geen rol. Maar het punt is dat heel het volk, mijn volk, hier staat de uitdrukking ook, hè, Ami, dat heel dat volk een volk is van priesters, een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk. En zo wordt de term wel vaker gebruikt. Het wordt meestal niet geconstateerd, maar het gebeurt nou eenmaal. In Hosea lees je over de priester, enkelvoud. Maar het is niet één priester. Het is een heel priesterlijk volk wat daarmee aangeduid wordt. En soms lees je zelfs over de profeet. Terwijl bedoeld wordt het hele volk. Omdat het volk geacht wordt een volk van priesters en van profeten te zijn. Want het is het volk aan wie de woorden Gods zijn toebedrouwd. Kortom, als je die twee zinnen bij elkaar optelt, wordt het iets als dit volk van priesters zal gezegend worden, zal verzadigd worden met de zegeningen die de Heer geeft. En dat is de situatie onder het nieuwe verbond. Dat alles niet van de ene dag op de andere gebeurt, dat is inderdaad zo. Maar ik aarzel om het voorbeeld van Joël 2 aan te halen. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. De Bijbel leert dat dat begonnen is. Op de Pinksterdag zullen we dan maar eenvoudig zeggen. In Handelingen 2... maar het zal pas voltooid zijn als de 1000 jaren begonnen zijn. Met andere woorden, betreft een hele periode waarin dat gebeurt. En dat is hier ongetwijfeld ook zo. Bovendien, termen als mijn priesterlijk volk, die zouden van toepassing zijn wel degelijk op de gemeente van vandaag. Wij zijn immers, volgens Petrus, een priesterdom, een koninklijk priesterdom. Een heilig volk, een verkregen volk, waarbij de man, Petrus, in 1 Petrus 2... de uitspraken over Israël op ons van toepassing brengt. Dat wil zeggen op heel de gemeente, op de gelovigen. En in de praktijk is dat volkomen juist. In theorie ligt het breder. Maar dat is hetzelfde verhaal weer, hè. U weet wel, in theorie, waar hadden we het over, vers 11. In theorie, God heeft Israël verlost van de hand desgene die sterker was dan hij. In de praktijk is het slechts van toepassing op degene die geloven uit het volk. Niettemin, het hele volk is vrijgekocht. Maar sommigen stellen daar geen prijs op, maken daar geen gebruik van, willen dat niet, trekken zich er niks van aan. En zo geldt het in onze dagen nog steeds. Er is geen mens die naar Gods maatstaven onder de Mosaïsche wet zou moeten leven. Want God heeft daar een einde aan gemaakt. Maar ja, men kiest er toch voor. Dus het is juridisch. De jure heet dat. Is het waar? Maar de facto, ja, alleen voor degenen die het accepteren. En zo verder. En dat is met deze dingen uiteraard ook zo. Want dat Israël zou een priesterlijk volk zijn. In de praktijk betreft het alleen de gemeente. En dan nog moet ik het beperken en zeggen, nou ja, echt helemaal in de praktijk is het maar een deel van de gemeente dat werkelijk een priesterlijke functie vervult. Toch? Maar niettemin wordt van de gemeente dit gezegd. Dat is in de praktijk, maar in theorie, maar beter is te zeggen, de jure, dat wil zeggen juridisch en volgens de wet, volgens Gods wet, is het zo dat dat God heeft een priesterlijk volk. Dat heet Israël en het heet Ami, mijn volk. Dat is in onze dagen niet het Joodse volk, maar het is in onze dagen officieel, juridisch, de 10 stammen van Israël, Efraïm. Dat in de praktijk dat slechts waar is voor het gelovige deel daarvan, dat is waar. En dat in de praktijk het ook waar is voor allen die zich bij dat volk aansluiten, omdat ze zich onderwerpen aan de koning, dan wel de hoge priester van het volk, dat is ook zo. Maar juridisch is het een eenvoudig verhaal. Het ging niet verder via Juda, want die wilde niet, en daarom ging het verder met Efraïm, want die wilde wel. En dat is het verhaal. En dat het daarover gaat, en dat dat de strekking is, dat lijkt me duidelijk, want met deze woorden kom ik automatisch, ik bedoel vanzelfsprekend, bij vers 15. Ik bedoel bij de inhoud daarvan uiteraard, hè. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama. Dat zegt u misschien niks, maar Rama betekent dat het een hoge plaats is. Er waren nogal wat plaatsen die trouwens Rama heten. Maar goed. Maar dit is een plaats in het gebied van Benjamin. Dat blijkt uit wat er verder staat. Er is een stem gehoord in Rama en klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. De kinderen van Rachel zijn er niet. En ik vind het een prachtig vers. In de eerste plaats. De verwijzing naar Rama en Rachel wordt geacht een verwijzing te zijn naar een geschiedenis. Maar die geschiedenis bestaat niet. Rachel heeft niet geweend over haar kinderen die er niet meer waren. Sterker nog, minstens één van die kinderen zal geweend hebben over Rachel, omdat die er niet meer was. Want Rachel, dat weet u, dat was... heb je het weer? Dat wou zeggen, dat was de tweede vrouw van Jacob, maar dan doe ik Jacob weer onrecht. Het was zijn eerste vrouw, maar het werd niettemin zijn tweede. Daar begint het gedoe alweer. Van die wisseling van eerste en tweede. U kent die geschiedenis, mag ik hopen? Hij zou trouwen met Rachel, maar na de huwelijksnacht, toen ging het licht weer aan, kennelijk. Weet ik veel hoe dat ging. Want dat weet ik niet hoe ze dat deden. Maar in ieder geval, ja. Ik weet het niet, zuster. Maar Sander en Daas was dat, geloof ik. Dat was, en ziet, het was Lea. En dat was... Die had weliswaar tedere ogen. Maar dat was niet onbegonnen, kennelijk. En dus die twee waren verwisseld. Maar dat was Jacob zelf ook al overkomen, dat hij verwisseld was met zijn broer. En zijn vader was het ook overkomen, en die zijn vader trouwens ook. Dus het zat in de familie, en dan kwam het uit de schoonfamilie. Bij nader inzien was die schoonfamilie trouwens ook familie. Maar daar ga ik maar verder niet op in. Maar het is de hele geschiedenis, als ik het moet uitleggen, is de hele geschiedenis van verwisseling. Steeds maar weer. Nou goed. Maar Rachel dus, de vrouw van Jacob. En Rachel, de geliefde vrouw, kreeg een zoon, die heette Jozef. En het was al een nakomertje. En meteen het liefje van pa, want zo wordt hij ons voorgesteld in Genesis 37. En hij kreeg zelfs het eerst geboorterecht. En daarna baarde Rachel nog een zoon, maar zij stierf bij de bevalling. En dat was... bij Rama. Nou ja, het was in Bethlehem. Sterker nog, het was in Bethlehems Dreven. In de velden van Efrata. Bij Bethlehem. Eigenlijk dus op dezelfde plek als waar de Heer Jezus geboren werd. Ik kijk niet op een paar meter, maar de beschrijving is dezelfde. Alleen Benjamin werd weliswaar geboren, maar Rachel overleed. En ik meen ook dat ze daar begraven is. Dat weet ik niet helemaal zeker trouwens. Maar historisch is dit dus niet. Wat dus beschreven wordt, is andersom. Namelijk dat de zonen van Rachel er niet meer zijn. Dat zijn dus Jozef. En dat is veruit de belangrijkste. Vanwege dat hij de drager was van het eerst geboorterecht binnen de stammen van Israël. En dus onder de zonen van Jacob. Maar vervolgens ook Benjamin. En dat is ook nogal wat, omdat er alles aan gedaan werd om Benjamin dan toch bij het leven te behouden. Die had nogal Benjamin, dat is nogal een geschiedenis, hoor. Men leest de geschiedenis van Jozef, waarin Benjamin uitgebreid figureert. Een heel belangrijke figuur daar. Het kwam pas goed toen Benjamin weer boven water kwam, zal ik maar zeggen. En gevreesd werd voor zijn leven. En toen stelde Juda zich nog garant. Dat is, oh man, dat is een verhaal. Maar het is allemaal profetisch, dat kan ik u nou allemaal niet vertellen. Toen zei Juda nog tegen zijn vader, oké, ik sta garant voor hem. En vader Jacob trok er zich niks van aan. Nee, Ruben was het, geloof ik, die zich garant stelde. En vader trok er zich niks van aan. En toen zei Juda, dat zal ik het wel doen. En toen mochten ze dan gaan. En toen werd hij toch nog gevangen genomen, Benjamin. En toen had hij ineens de beker van Jozef. En hij had niet eens gezocht naar de heilige graal. Maar die werd bij hem gevonden. En maar ik zeg het niet voor niks. Niet als grap alleen maar, hè. Er zit een heel verhaal achter, mensen. Dat wil je vast wel weten, maar dat ga ik niet vertellen. Doe maar. Maar zoiets. Maar die zonen, die zijn er niet meer. En dan staat in de volgende verse, staat meteen: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heer, want ze zullen uit des vijands land wederkomen. Waar zijn ze dus? Jozef en Benjamin, in des vijands land. Wanneer? Nou ja, totdat het nieuwe verband aanbreekt. En onder het nieuwe verband komen ze dus weer tevoorschijn. Hebben jullie dat? En dan nog één. Jozef, zijnde een zoon van 17 jaar, ontving het eerst geboorterecht, maar toen was hij al heel wat ouder inmiddels. Ontving het eerst geboorterecht, werd dus de drager in het algemeen van de beloften gods en dus de beloften met betrekking tot het nieuwe verbond. Want die van koningschap en priesterschap, die gingen naar de buren, dat weet u nog, hè, naar de andere zonen. Maar goed, dat was Jozef. En Jozef stond vervolgens aan het hoofd, toen het één keer zover was, stond hij aan het hoofd van het tienstammenrijk. Jerobeam wordt ons als zodanig ook, is de eerste koning van dat rijk, die wordt ons ook als zodanig geïntroduceerd. Als het stamhoofd van Jozef. Hij was ook gesteld over al de goederen van Jozef enzovoort. Hè. En hij werd dus de eerste koning. En de zoon van Jozef was dan weer Efraïm. En die dienstnaam wordt ook gebruikt ter aanduiding van Israël in het algemeen en van de tien stammen in het bijzonder. Dus Jozef, Efraïm associëren we meteen met de tien stammen. Met Benjamin ligt het iets anders, want wij worden altijd, wij zitten altijd vast aan, en het is bijbels, wij zitten altijd vast aan het idee dat de stam van Benjamin toegewezen was aan Juda. Dat staat in 1 Koningen 12. Bij de scheuring van het Rijk wordt dat verteld. En het idee was dat Benjamin zou Jozef vertegenwoordigen bij Juda. Hij had daar dus een functie. Met andere woorden, Benjamin was wel aan Juda toegevoegd en vandaar de term twee stammenrijk. Maar niettemin Benjamin was bij Juda om Jozef en daarmee de 10 stammen te vertegenwoordigen bij Juda. Merkwaardige wijze. Hoorde die er nou bij of niet? Nou, eigenlijk niet. Hij was de volle broer van Jozef. Als er iemand bij die stammen van Jozef dan wel Ephraim en Manasse hoorde, dan zou het Benjamin geweest zijn. Vanwege de veel sterkere familieband. Met dezelfde vader en moeder, zal ik maar zeggen. Maar hij was gedetacheerd, heet zoiets. Geplaatst bij Juda, maar als vertegenwoordiger van Jozef. Dat werpt trouwens een zeer interessant licht op de persoon van de apostel Paulus, die de enige is die wij kennen in het hele Nieuwe Testament van wie gezegd wordt dat hij van Benjamin stamde. Hij vertegenwoordigde dus Jozef bij Juda. En dus hij vertegenwoordigde de 10 stammen bij de 2. En in die positie predikte hij namens de 10 stammen het evangelie aan de 2. Aan Juda dus, eigenlijk. Heb u dat? Daarnaast moet ik erop wijzen, met grote nadruk, want dit was allemaal een aanleiding, een inleiding, moet er met grote nadruk op wijzen dat een groot deel van Benjamin met de 10 stammen in ballingschap terecht is gekomen. Het zij door emigratie, het zij door medewegvoering naar Assur in laatste instantie. Dat is trouwens ook een groot gedeelte van Juda overkomen, want een deel van het 2-stammenrijk is wel degelijk weggevoerd in Assyrische ballingschap, net als de 10. En het is in onze dagen vele malen makkelijker om de afstammelingen van Benjamin aan te wijzen onder de 10 stammen van Israël dan onder de 2. Vraag het eens aan een zogeheten Jood of je iemand kent die van Benjamin afstamt. Dat weten ze niet. Ze zijn Joden. En toch, wij noemen ze de 2 stammen, dus waar zijn die Benjaminieten dan? Dat weten ze niet. En dan heb je nog een portie levieten daaronder. En het enige wat ze weten te bedenken is, als iemand een levitische naam draagt, dan zal hij wel van Levi afstammen. Nee, dat is het. Iemand, een Jood die Aaron heet, zal wel van Levi afstammen. Je kunt ook andersom zeggen, want dat is de gedachte die erachter steekt. Ze geven hem de naam van Aaron omdat hij van Levi afstamt. Enzovoorts. En iemand die Levi heet, het zij van zijn voornaam, het zij van zijn achternaam, wordt dan geacht een leviet te zijn. Maar van de stam van Benjamin bestaat dat helemaal niet. Dat weet men dus niet in de praktijk. En onder de 10 stammen zijn ze makkelijk aan te wijzen, betrekkelijk makkelijk, omdat Benjamin die had ook nog 12 zonen uiteindelijk. En heel wat van de namen van de zonen van Benjamin vind je gewoon in de geschiedenis vermeld. Nee, niet in de Bijbelse, maar in de geschiedenis der volkeren. Dat is niet zo moeilijk terug te vinden. Met andere woorden, niet alleen Jozef, maar ook Benjamin uit Rachel bevindt zich onder de 10 stammen in de ballingschap. Dat er enkele van Benjamin zich bevinden onder de Joden, dat is dan zo. Maar in het algemeen is hier gewoon de kwestie, waar is Jozef en waar is de familie van Jozef? Waar zijn de kinderen van Rachel? En het antwoord is, ze zijn er niet. Oh nee? Nou, hier staat, zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Ze zijn dus wel ergens, en ergens onder het nieuwe verbond, ik zeg het nou zeer terughoudend, ergens onder het nieuwe verbond komen die lui dan toch op een of andere wijze tevoorschijn. Althans in Gods ogen. Ik kom er zo op terug, maar ik lees hem eerst even iets verder. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw zonen zullen wederkomen tot hun landpalen. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, want over Benjamin gaat het heus verder niet. Efraïm blijft het. Dat zich Efraïm beklaagt, zeggende, gij hebt mij getuchtigd, enzovoort. En vers 20, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? En uiteindelijk hebben wij een... daar laat ik het maar even bij. Dat wil zeggen, er wordt uitdrukkelijk gesproken over die Efraïm, waarvan God zegt, ik heb hem niet vergeten. Dat was de zoon van Rachel, bij uitstek. Nou ja, Jozef en dan Efraïm en daarnaast Manasse. En nog het een en ander. De Heer zegt, ik heb ze niet vergeten. Ik heb hem niet vergeten. Ik zal mij over hem ontfermen. Hij zal zich bekeren. En zijn bekering wordt tot op zekere hoogte zelfs beschreven. En waar je wellicht zou verwachten de naam Israël, of wellicht de naam Juda, zo van het Joodse volk, maar het zal alsnog tot bekering komen. Dat staat hier allemaal niet. Het gaat specifiek over Efraïm. En dat is het hele punt. Want als het nieuwe verbond aanbreekt, dan komt het niet primair terecht bij Juda, maar het komt primair terecht bij Efraïm, die nou eenmaal die eerstgeborene was. Dat wil zeggen, het eerstgeboorterecht had. En ik verwijs daarmee weer naar vers 9, uiteraard. Zij zouden weer komen, zij zouden verzameld worden, zij zouden bekeerd worden en zouden als eerste deel krijgen aan dit nieuwe verbond en dus alsnog worden een volk van priesters. En dat is gewoon tegenwoordige waarheid. Maar wat ik nog moet zeggen over vers 16... Bedwing uw stem van... Er staat, er is een stem gehoord in vers 15... Wiens stem staat er niet? En daarna vers 16, bedwing uw stem van geween. Wie is een stem? En bedwing uw ogen van tranen. Wie zijn ogen? Want er is loon voor uw arbeid. Wiens arbeid en wiens loon? Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Voor wie is het dan zo'n teleurstelling dat ze er niet zijn en dat ze niet wederkomen? Nou ja, leg er maar weer Jesaja 49 naast. Dat zal ik even doen. Jesaja 49, vers 4. En 5. Doch ik zeide... Wie? Wie is die ik? Doch ik zeide... 49 vers 4. Ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En wat lazen we? Er is loon op uw arbeid. Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Jeremia 31, vers 16. En nou weer Jesaja. Ik zei, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk, ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Wie is een werkloon? En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft. Wie is die knecht? Dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Niettemin lezen we in Jeremia 31. Bedwing uw stem van tranen. Want ze zullen zich laten verzamelen. Ze zullen wedergebracht worden. Uit, wat stond er ook alweer? Uit het land van hun vijand en dat soort dingen meer. Waar het over gaat namelijk in Jesaja 49... is over de Heer Jezus zelf. wiens functie het was in zijn eerste komst. Wat zo noemen wij dat? Om Israël te verzamelen. En de enige manier om dat te doen is het evangelie prediken uiteraard. Ik hoop dat dat niet uitgelegd hoeft worden. Men zou het evangelie prediken. Dat is wat de Heer dus kennelijk gedaan heeft, maar ze wilden niet horen. Ze lieten zich niet verzamelen. En dan zegt de Heer, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Of anders in vers 4, hij zegt, ik heb mijn werk gedaan, het heeft wel geen resultaat gehad, maar ik heb mijn werk gedaan wat ik doen moest, namelijk het woord prediken. En dus mijn werkloon is bij mijn God. En dat krijgt hij ook, dat werkloon, en dat staat dan weer in vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zult zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En u neem aan dat u het langzamerhand weet. Deze woorden worden door Paulus op hemzelf en op zijn dagen van toepassing gebracht. Als Israël zal zich dan niet laat verzamelen, al was het maar omdat het Joodse volk, de koninklijke stam, de koning verwerpt. Wel nu, dan gaat de zaligheid niet naar Juda en dus ook niet naar het tastelijke Jeruzalem. Maar gaat het naar de 10 stammen van Israël. Naar de einden der aarde. En dat is wat gebeurt. En daar worden ze wel verzameld, maar niet tot een tastelijke berg, maar tot een ontastelijke berg. Niet tot een aards koninkrijk geopenbaard, maar tot een hemels koninkrijk verborgen. En daaruit krijgt de Heer Jezus zijn loon. Dat is het loon op zijn arbeid. Want de eerste vrucht van de arbeid is het loon voor de arbeider. En daarom wordt in de praktijk de gemeente, gelovigen uiteraard, wordt de gemeente beschreven als zijn loon. En een paar hoofdstukken verder in Jesaja is dat heel duidelijk, waar de gemeente benoemd wordt als zijn loon. We zijn het loon van Christus, omdat wij de eerste vrucht van zijn arbeid zijn en daarmee wordt ook meteen gesproken over eerstgeboorterecht uiteraard. Want de eerste vrucht van de arbeid, dat is het eerstgeborene, of dat zijn de eerstelingen, en dat is bestemd voor de Heer. En nou weer naar Jeremia 31. De vraag in vers 16 is dus, tot wie wordt dit gezegd? Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. Dan zou je moeten weten wie dat is. Dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Die loon krijgt op zijn arbeid. Alleen dat loon komt niet uit Juda, de gemeente dus, komt niet uit Juda, maar komt inderdaad uit Efraïm. Hebben u die? Ik hou me aanbevolen voor een alternatieve verklaring. Ik heb er nooit een gelezen, ik weet het niet. Nooit wat tegengekomen. Wie kan dat nou zijn? Die loon op zijn arbeid krijgt, met als gevolg de terugverzameling, of althans de verzameling van Israël, in het bijzonder van Efraïm. Wiens arbeid is dat dan en wat voor arbeid is dat dan? Het kan alleen maar gaan over de arbeid van degene die de opdracht had om Israël te verzamelen. En die de opdracht had voor dat doel, dus het woord van God te prediken. Alleen het had niet het beoogde resultaat, omdat het resultaat had moeten zijn primair dat Juda tot geloof kwam, want dan zou het koninkrijk op aarde gebouwd kunnen worden. Dat wil zeggen geopenbaard kunnen worden. Want dat begint bij Juda, bij de koninklijke stam. En de Messias heet niet voor niks de leeuw uit de stam van Juda. Maar dat is niet gebeurd en dus wordt ook Israël niet verzameld om dat koninkrijk hier op aarde gestalte te geven. Is er dan geen resultaat van zijn arbeid? Jawel, maar niet in Juda. En dus komt de zaligheid terecht inderdaad bij Efraïm, wiens naam dus hier met nadruk genoemd wordt, hetgeen ook te verwachten was op grond van het bekende eerstgeboorterecht van Jozef. Die bovendien tot een volheid der heidenen zou worden, met dank aan Genesis 48 en zo verder. Ik bedoel, die lijnen die kennen we langzamerhand, en ook langs deze verse kom je daar terecht. Er is verwachting, dat wil zeggen, er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heer. Daarmee gaat het uiteraard specifiek over de nakomelingen van Rachel. Dat wil zeggen, het gaat over Jozef en al wat daarbij hoort zijn metgezellen. Dat is de terminologie uit Ezechiël 37. Er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de Heer, want uw zonen zullen wederkomen tot hun landpalen. Dat letterlijk zal gebeuren in de toekomst, dat wil zeggen de dagen van de wederkomst van Christus, na de bekering van Juda. Ja, dat is ook zo. Maar dat het een hogere betekenis en vervulling krijgt in onze dagen, dat is ook zo. In de toekomst zal men komen, weer Hebreeën 12, tot een tastelijk Sion in plaats van tot een tastelijk Sinaï. Maar in onze dagen komt men in plaats van tot een tastelijk Sinaï tot een ontastelijk Sion. En het heet dus inderdaad ook Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, het Jeruzalem boven, waar men zou worden ingeschreven enzovoorts. Dat is een geestelijke toepassing, een hogere toepassing van deze profetieën met hun letterlijke betekenis. Dat is volstrekt Bijbels beginsel. En dat het over Efraïm gaat, wel nu, ja, dat is gewoon vers 18. Ik heb wel gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd, ik ben getuchtigd geworden, opgevoed, gepijnigd. Als een ongewend kalf tot Israël, tot de 10 stammen. Tot Israël, zei de Heer, ik zal u uitleiden in de woestijn der volkeren en ik zal daar met u richten. En dat is precies wat gebeurd is. Ze zijn uitgeleid geworden in onbewoond land. En daar in dat onbewoonde land en tijdens hun omzwerving heeft de verandering plaatsgevonden. Zodanig dat toen het evangelie aan hen gepredikt werd, waren zij officieel de eersten die dat evangelie accepteerden. En daarmee werden ze de dragers van deze belofte, dat wil zeggen van de vervulling daarvan. En het is dus inderdaad bekeerd geworden. En daarom moet ik dringend ophouden, want het is alweer tijd. Maar je zou toch bij het lezen van vers 18 en 19 en 20... zou je toch eigenlijk zo spontaan moeten denken aan de geschiedenis, dat wil zeggen de gelijkenis van de verloren zoon. Als je mij vraagt hoe heette die man, die verloren zoon, dan zeg ik Efraïm. Dat is een impertinente vraag, dus geef een impertinent antwoord. Maakt me niet duidelijk, zeg ik niet. Die heette Efraïm of Jozef. Had inderdaad nog een broer, die was nooit weg. Die heette Juda. Die was ook stinkend jaloers, maar ja, die zou ook tot jaloersheid verwekt worden door wat Lo-Ami was ooit. Ben ik nu te snel? Ik kom er toch volgende keer wel op terug. Maar denk er maar eens over na. Die dingen grijpen zo in elkaar. Die terminologie past zo goed in elkaar. Dat kan niet missen. En een gelijkenis gaat over onze tegenwoordige bedeling. Maar wie is die zoon die dan terugkeert? Als dienstknecht en zijn vader zegt, ik maak je tot zoon. U zou daar toch Efraïm in moeten herkennen. En in ieder geval de gemeente tegenover het Joodse volk. Wij komen tot de Heer als knechten, om hem te dienen. En hij zegt, ik heb je gepredestineerd tot zo'n stelling. En ik geef je de geest der aanstelling tot zoon als een onderpand van de toekomende erfenis tot de verkregene verlossing en al dat soort dingen meer. Begrijpt u wel? Wij gaan veel te armoedig met die Bijbel om. We hebben een gelijkenis van die twee personen, die twee zonen enzovoort. En we vertellen het verhaal maar over één. We laten een groot deel van het verhaal weg en passen het toe bij voorkeur op onszelf en daarna eventueel op een ander mens. Alsof hij een broer had en alsof hij van God was afgedwaald. Eigener beweging en dan... Dat klopt al helemaal niet meer. Wij worden doodgeboren. In zonde enzovoorts. Van nature dood en door de zonde en misdaden. We zijn niet van God weggelopen. Toch? Maar dit volk waar het over gaat wel. En het broedervolk... Niet, dat is er nog steeds. En is religieus. Maar leeft niet uit de zegeningen van de vader. En als die andere zoon dan die zegeningen dankbaar in ontvangst neemt... wordt de eerste weer jaloers enzovoorts. En dat is precies wat de Bijbel over die twee volkeren zegt. De jaloersheid van... dat de Joden tot jaloersheid verwekt zouden worden enzovoorts. Door de prediking van het evangelie. En zo verder. Maar je ziet, hoe moet je dat zeggen? Het zaad ervan, van die gelijkenis, zie je hier. Je ziet hier die termen. Het gaat hier over iemand, een zoon die weggelopen is en die er niet meer is. En waarover getreurd wordt. Maar de vader denkt nog steeds aan hem en de zoon komt terug. En hij weet ineens weer wie hij is, staat er allemaal bij. Hij weet ineens weer wie hij is en zegt, ho... Ik kan terug. En dat is wat hij gedaan heeft. En in tweede instantie zou je dan ook nog eens aan Onesimus moeten denken... die terugging naar zijn heer, bij wie hij was weggelopen. Dat is de brief van Filemon, of aan Filemon. Het is helemaal niet bekend, maar als je die dingen één keer leert zien... ze zijn prachtig, ja. Maar goed, we bewaren het een en ander voor... De volgende keer. Voor het volgend jaar zeker, hè? Ja. Goed, we zullen het hele jaar niet meer over hebben. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het voorrecht... uw kinderen te mogen zijn en dat niet alleen... maar ook dat u ons verordineerd hebt om tot zonen te worden gesteld... En dat u ons tuchtigt weliswaar, maar dat u ons opvoedt... opdat wij daadwerkelijk zouden delen, ook in de praktijk... in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Wij danken u dat u ons toegevoegd hebt aan die gemeente van eerstgeborenen... die in dat ontastelijk Jeruzalem zijn ingeschreven. Die hemelsburgerschap hebben ontvangen als gemeente van eerstgeborenen... en bestemd zijn om... betrokken te worden in uw heerlijkheid... en daarmee in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. Wij danken u voor die grote zaligheid... waarop wij ook vanavond weer acht mochten geven. Dat wij ons bevinden in die bijzondere positie... waarbij we als eersten deel hebben gekregen... aan de vervulling van de beloften... die u vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel gedaan hebt... En we danken u dat we ook vanavond bij elkaar mochten zijn... om acht te geven op dat profetisch woord dat zeer vast is. Dit eerst wetende dat geen schrift is van eigen uitleg. Maar dat al deze schriften gezamenlijk uw woord zijn in het enkelvoud. En ons spreken over wie u bent en wat u doet en gedaan hebt en zult doen... opdat wij daadwerkelijk ons zouden vernederen en ons zouden onderwerpen aan uw plan der eeuwen. Opdat we ook de zegeningen daarvan zouden ontvangen. En daarom dragen we onszelf ook aan u op. Vader, wees u ons nabij. En richt u ons oog op u, tot verheerlijking van uw naam, om Christus wil. Amen.